Recolzaat. Voor u zit het werk er al op, want u heeft vorige maandag, was het, een lezing gegeven in Antwerpen, in het Zuiderpershuis. De haat tegen het Westen. Enfin, het is te zeggen, dat is de titel van een boek van Jean Ziegler, professor sociologie aan de Universiteit van Geneve en de Sorbonne in Parijs. Het boek is pas in Nederlands geschreven. Ziegler is komen spreken, is komen vertellen wat er in zijn boek staat. En u heeft daar ook iets aan toegevoegd, hè? Kan u eens even kort samenvatten wat er in dat boek staat van die Ziegler?
Wel, eerst wat mij opviel in het Zuiderpershuis in Antwerpen was ontzettend veel volk. 400 man. Voor iemand waarvan ik denk dat hij toch in Vlaanderen niet zo heel erg bekend is, Jean Ziegler. Dat is zo'n oud strijder zoals sommigen rond deze tafel zitten. Ziegler is een man die weer beroemd is geworden toen hij ergens in de jaren... Wanneer was het? Begin van de jaren 70 een boek geschreven heeft in Swiss au-dessus de tout soupçon.
Met zwart geld.
Met zwart geld. Dus eigenlijk zo'n...
Zwitserland
boven elke twijfel. Boven alle verdenking. Ja. En het was eigenlijk een afrekening met zo de hypocrisie, de Zwitserse hypocrisie van Bankheim en alles wat daar rondging. En dat is een man die altijd heel militant bevrijdingsbewegingen heeft gesteund. Bewegingen van onderuit, zoals hij dat noemt, in het zuiden. En het boek dat hij nu geschreven heeft, ligt in het verlengde van wat hij altijd gedaan heeft.
Het toonbeeld van een linksintellectueel, zeg maar.
Van echt een geëngageerd linksintellectueel. Dus hij kent Jan Pier en Polken in de bevrijdingsbewegingen. Maar hij is ook een ambassadeur geweest voor de Verenigde Naties. Of een speciale gezant van secretaris-generaal. Dus hij heeft eigenlijk een soort van speelterrein gehad. Van onderuit tot helemaal bovenaan. En zijn boek dat hij in het Nederlands nu gepresenteerd heeft, dat kwam er eigenlijk op neer dat hij zei... Nu ontdekken mensen in het zuiden wat het Johan Opdebeek ook vertelde over die vernedering Mississippi. De vernedering die ze hebben meegemaakt in het kolonialisme, dat komt nu naar boven en dat uitzicht, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, met al die identitaire bewegingen, niet te vergelijken met de identitaire bewegingen in Vlaanderen die Bert de Wever zeer hoog in de pols plaatst, maar een soort van bevrijding van... Indiaanse volken, bevrijding die je terugvindt in een aantal presidenten, zoals Lula in Brazilië.
Dat is de president van Brazilië?
Is voorlopig nog even de president van Brazilië.
Oh ja, die tweede ronde van die verkiezingen.
Die tweede ronde die er in eind oktober aankomt. En de zijnstelling is, dat is een soort van zeer rationele haat ten opzichte van het Westen. En ik heb daar wel wat twijfel bij.
Nee, rationele haat, dat bestaat niet, hè?
Rationele haat, zegt hij, is het omgekeerde van pathologische haat. En de pathologische haat, zoals hij dat beschreef, dat is Al-Qaeda. Dat is het terrorisme. Die moorden, die branden, die richten massamoorden aan. Terwijl eigenlijk uit pathologie. Ik ben het er niet mee eens. Ik citeer even wat Jean Ziegler zegt. Mm-hmm. En hij zegt maar wat je bij in het zuiden nu meemaakt. Le peuple du sud. Het volk uit het zuiden, en ik citeer hem nu letterlijk. Dat is zo het besef van de voorbije vernedering, lang verdrongen, komt nu naar boven en uitzicht in verkiezingsoverwinningen van een aantal linkse presidenten, uitzicht in een discours dat tegen het Westen gericht is. En dat is een rationele haat.
Ja, die zich afzetten tegen het Westen.
Die zich afzetten tegen het Westen.
Goed, wacht, want nu wordt het verwarrend, want daar bent u het dus niet mee eens.
Ik ben het er niet helemaal mee eens. Er is een soort wrevel. Mm-hmm. Maar als ik het verhaal hoor van Philip en Multatuli en van Johan in de Mississippi van het begin van de 20e eeuw, dan denk ik dat je daar veel meer haat hebt dan vandaag de dag. Want wat heb je dan? Dan heb je eigenlijk die fysieke botsing tussen de kolonisator en de gekoloniseerde. Met die fysieke vernedering die aangevoeld wordt. Dus je hebt daar een blanke man.
Ondertussen zijn we 100, 150 jaar verder.
Ja. En dus ik denk wat er nu meespeelt is iets wat... en ik vond het heel mooi in het verhaal van Johan toen hij het had over Muddy Walters en dat inferioriteitsgevoel. Wat nu meespeelt is, denk ik, een reeks van landen die ontzettend sterk aan het groeien zijn. Landen die wij vroeger... in de jaren 60, 70, jaren 80, de ontwikkelingslanden noemde. De grote ontwikkelingslanden, China, India, Brazilië, Zuid-Afrika. Dat waren dus landen die ergens onderaan bengelden. Mm-hmm. En die stijgen nu ontzettend snel en die herstellen zich veel sneller van de economische en financiële crisis. Het blijkt nu dat als het nu wat beter gaat in de wereldeconomie, dat is niet dankzij ons, hè, niet dankzij het Westen, niet dankzij de Europese Unie, dankzij de Verenigde Staten, is dankzij China. Ah, nee. Dus dankzij India.
Maar dan zou je denken, dan zijn ze daar gewoon tevreden en content en trots op zichzelf.
Ja, behalve als de regels nog worden bepaald in instanties waar dat zij niet aan de bak komen.
Zoals?
Zoals het IMF, zoals de Wereldbank, dus het Internationaal Muntfonds of de Verenigde Naties. Dus er is nu een hele discussie bezig. Wij landen die vroeger klein waren in macht en nu gestegen zijn in macht, wij moeten één meespelen aan de tafel waar dat beslist wordt. Dus we accepteren niet meer dat we mogen tevreden zijn met de kruimels die van de tafel vallen.
Ah ja, want het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank, dat zijn zeg maar de financiële instellingen van de Verenigde Naties,
ja.
Die worden niet zomaar geleid door alle landen samen. Maar het is, hoe meer geld je erin stopt, hoe meer zeggenschap je hebt over wat er met dat geld gebeurt.
Daar komt het op neer.
Dus de rijke landen hebben daar veel meer te zeggen dan
na de Tweede Wereldoorlog zijn die opgericht toen er een evidente voorsprong was, economische macht, financiële macht van het Westen, op de eerste plaats van de Verenigde Staten. En dus toen werden die instellingen gekneed, gemaakt, gevormd, plus de spelregels werden vastgelegd die ook in het voordeel waren van de machtigen. Dat is altijd hetzelfde. Hè? Dus als je macht hebt, dan probeer je spelregels te bepalen die jouw macht bestendigen, verzekeren, veiligstellen. En dus nu heb je er nieuwe die opkomen en die zeggen, wacht eens even, wij willen volgens deze regels niet meer spelen en wij willen, als wij de helft vertegenwoordigen van de wereldeconomie, dan willen wij niet meer tevreden zijn met 8% van de stemmen in bijvoorbeeld het IMF. En dus wat je nu, denk ik, meemaakt, is niet zozeer die haat van onderuit, die fysieke haat, die vernedering die aangevoeld werd van vroeger, als je daar dus een kolonisator met een zweepje had, die inboorlingen, tussen aanhalingstekens, even de les kwam spellen, maar zo het gevoel van, dit is nu ons moment. Dit is nu het moment waarop dat wij willen meespelen en jullie gaan mee moeten rekening houden met datgene wat dat wij wensen. Maar dat zijn de elites. Ja. Dat is niet meer van onderuit, dat is van bovenuit.
Ja, precies. Wat u daar zegt, toch, die afstand, hè, dat las ik ook in jouw boek, Johan. Muddy Waters, John Lee Hooker en zo, wij associëren dat met zwarte slavenmuziek. Dat waren helemaal geen slaven. En hun ouders en hun grootouders ook niet.
Nee, dat is merkwaardig. Het is niet toevallig dat de blues ontstaan is in Mississippi, een staat waarin Lomax bijvoorbeeld geen enkele afstammeling van een slaaf heeft gevonden.
Dat is toch
dus dat zegt iets over.
Dat is jaren 30, hè? Wanneer dan die muziek begint te
verzamelen. Dat daar precies is ontstaan. En niet in Alabama en niet in al die andere staten. Maar precies in een staat waar vrijheid, of een zeer relatieve vrijheid, want die mensen waren eigenlijk, het waren geen slaven, maar ze verrichten slavenarbeid. Maar waar vrijheid toch wel een essentieel onderdeel was van de cultuur. En dat is heel bijzonder. John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, die waren ook, die zijn groot geworden in een periode van de industriële revolutie. Het zijn de mannen die voor het eerst een vliegtuig hebben gezien, die voor het eerst treinen hebben zien rijden. En daar is de blues uit ontstaan. Dus dat zegt ook weer iets.
Ja, gek, hè?
Nee, dat is niet zo gek, Sven. Het vertaalt eigenlijk wat je wel meer terugvindt. Opstanden, revoluties, veranderingen, nieuwe wendingen, dat komt niet van diegenen die helemaal onderaan de ladder staan. Diegenen die helemaal onderaan de ladder staan, die hebben gewoon zoveel energie dat zij moeten besteden in een dagelijkse strijd voor het overleven, dat ze dus de tijd niet hebben om andere dingen te doen. En diegenen die daar wat uit losgerukt zijn, of die daar die dagelijkse strijd niet moeten leveren, laten we zeggen even simpel, de armste der armen, diegenen die daar niet toe behoren, die iets meer de luxe hebben om na te denken, iets meer de luxe hebben om te spreken, te schrijven, dat zijn degenen die organiseren, dat zijn degenen die zaken in gang zetten. Dus opstanden komen doorgaans niet, als ze lukken, komen niet van onderuit, maar van een soort van middengroep die een soort verwachtingspatroon heeft van, kijk, dat wat er nu aan het groeien is qua welvaart, qua mogelijkheden, wij hebben daar ook recht op.
Ja, dus de doorsnee mens in de derde wereld, God en Klein Pirken, of hoe noemde u het, Jan met de pet, die heeft helemaal niet zoiets tegen het Westen dan. Is dat wat u zegt? Die is daar niet mee bezig, want die moet zijn boterham verdienen.
Inderdaad, als jij een miserabel arme boer bent in China, die gaat zich niet ergeren aan het kapitaal van Bill Gates. Die gaat zich wel ergeren aan die Chinees die zijn landbouwgrond afpakt om een soort van mini-Versailles-kasteel op te bouwen. Dus dat soort van inkomensverschil, welvaartsverschil, dat is de bron van heel veel politieke actie, vrevel, irritatie in een land, maar niet op wereldniveau. Op wereldniveau is het verschil in macht, niet het verschil in welvaart en inkomen, denk ik.
Behalve als de godsdienst erbij komt kijken, Erik.
Zeg eens.
Ja, jij bedoelt nu, gok ik, dat de doorsnee moslim wel iets tegen het Westen
heeft? De doorsnee moslim, dat weet ik niet. Maar ik denk toch dat in die landen, bij die lagere sociale klassen, ja, worden voor een stuk gemanipuleerd. In een bepaalde richting.
Is dat zo,
richting,
professor Koolstad? Denkt u dat?
Ja en nee. Dus je ziet heel dat terrorisme dat is opgekomen in de naam van de islam. En dat helaas verkeerdelijk nog altijd omschreven wordt als moslimterrorisme. Maar het is eigenlijk een soort van jihadeterrorisme. Het zijn kleine groepjes jihadis die in naam, en daar heeft Johan helemaal gelijk, in naam van de islam een soort van bevrijdingstheologie prediken. Een van mijn collega's in de Belgische politiedienst die daarmee bezig zijn, die heeft ooit gezegd in een vergadering, als je nu die jihadis die bij ons bijvoorbeeld in de gevangenis zitten, die aanslagen beramen, plaatst die 30 of 40 jaar terug, dan zouden dat extreem linkse terroristen geweest zijn. En dus er is een gevoel dat bestaat, maar dat is geen haat tegen het Westen. Dus alle internationale opiniepeilingen, de serieuze, nou, niet degenen die af en toe worden gemaakt, maar serieuze, die tonen aan dat er eigenlijk een soort van bewondering bestaat voor de waarde, wat wij beschouwen de waarde van het Westen. Nou, bijvoorbeeld de vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Maar omwille van hele lokale redenen heb je kleine groepjes extremisten die dat kunnen manipuleren. En wij leven, of we dat nu graag hebben of niet, maar je moet het constateren in Europa, je moet het constateren in België, je constateert het wereldwijd. We zitten in een soort van, in een tijdperk waar identiteiten heel sterk geprofileerd worden, heel sterk naar voren komen.
Allee, om Bart de Wever niet met naam te noemen.
Wel, Bart de Wever surft op een gevoel van, het was Siegfried Brekke, die dat denk ik juist omschreven heeft, een gevoel, een zoeken naar geborgenheid. Heb je overal. Je hebt vandaag, precies omdat het ontzettend veel verschillingen...
De wereld wordt griezelig groot en dus probeer je een beetje op jezelf terug
juist,
te
houden. Juist, en je zoekt geborgenheid. En dat gevoel van geborgenheid, dat kan gemanipuleerd worden.
Ja. Dat is zeg, altijd, maar u was aan het zeggen dat moslims doorsnee, door de band genomen, bewondering hebben voor het Westen. Ja. Terwijl ik het beeld dat ik uit de media heb, is dat ze daar allemaal met getrokken messen staan te wachten.
Ja, maar je leest misschien de verkeerde media.
Maar u zal het toch met mij eens zijn dat dat wijdverspreid wordt, dat
nee.
beeld?
Weet je wat je uit de media haalt? Dat is precies alsof wij het Westen het mikpunt zijn van die nieuwe golf van terrorisme wereldwijd. Maar verdorie, als je dus kijkt naar de cijfers, als je kijkt naar het aantal aanslagen, wie komt om in aanslagen in de naam van de islam? Zijn wij niet als Sven, dat we eerlijk zijn, hè? Dat zijn moslims. Dus met andere woorden, het grootste aantal slachtoffers van aanslagen in de naam van de islam, dat zijn moslims. En jij en ik, wij lopen een onnoemelijk groter gevaar om te komen als we onze auto nemen en we rijden naar Ardennen, we botsen tegen Everzwijn. Daarin omkomen, dat is onnoemelijk veel groter dan het slachtoffer worden van een aanslag.
Terwijl we daar toch bang voor gemaakt worden.
Ja, omdat we dat niet kunnen begrijpen, we kunnen dat niet beredeneren, we kunnen dat niet vatten. Er is zoiets waarvan dat we de indruk hebben dat ze uit zijn op ons. Maar ik vind dat dus bangelijk hoe dat je gewoon die brute, naakte cijfers van al de aanslagen in de wereld die vorig jaar gepleegd zijn, pakweg er zijn 10.000 slachtoffers. Heb je enig idee hoeveel witten dat daartussen zitten?
Geen flauw middel, maar ik vermoed dat u het mij gaat
10,
vertellen.
20? Van de 10.000, hè?
Ongelooflijk.
Dat is ongelooflijk. Ja. En dus die botsing tussen het gevoel dat we hebben aan de ene kant en de realiteit op het terrein. Allee, waarom heb ik zo'n hekel aan dat woord moslimterrorisme? Dat moslimterrorisme, als je dat plakt, als je dat gebruikt, dan plak je aan op het voorhoofd van elke moslim, los van het feit dat het als geloofsgroep al het grootste aantal slachtoffers stelt, plak je nog eens op het voorhoofd van elke moslim de stempel van eigenlijk bij een potentiële verdachte van een terreurdaad.
Ja, maar
dat is bangelijk.
Ik ben het niet helemaal mee eens. Ik volg je redenering tot op zekere hoogte. Maar waar was het protest, het massale straatprotest dan? Als ze dan toch de doorsnee mensen hier zo'n bewondering hadden voor de westerse waarden en normen. Waar was het massale straatprotest bij al die aanslagen die wel op het Westen gericht waren? Waar was het massale straatprotest bij 9-11 eventjes? En dat ebte onmiddellijk weer weg. Veroordelingen hier te landen van zaken die, ja, die niks met racisme te maken hebben, maar puur onbeschoft gedrag, die zie je niet zo vaak. En dan begrijp je dat er een aantal mensen zeggen van, ja...
Bedoel je dat moslims zich publiekelijk te weinig afzetten tegen moslimterrorisme?
Ik vind van wel.
Ja.
Maar dat, Johan, ik begrijp dat. Dat is ook het beeld dat wordt meegegeven. Maar als je daar nu mee bezig bent, dat is nu toevallig de bollenwinkel waar ik elke dag in ronddraai. Dus heel dat terrorisme. Ik constateer dat er geen enkele belangrijke moslimgeleerden, geen enkele belangrijke moslimuniversiteit, geen enkele belangrijke moslim religieuze autoriteit, dat er geen enkele is die zich daar niet tegen heeft uitgesproken. Dus ik constateer dat dag na dag moslimgroepen, legitieme moslimgroepen, dat betekent dus moskeeën enzovoort, zich daartegen uitspreken. Maar ga jij in Rome aan de paus vragen wat hij denkt van het IRA-terrorisme? Dat zijn katholieken tegen de protestanten. Dus met andere woorden, wij hebben, dat is het beeld dat wij voor ons schetsen, moslims tegen de rest. Maar verdorie, nogmaals, ik kom terug op die brute cijfers die voor mij chockerend zijn. Als je daar rekening houdt dan met de manier waarop we erover nadenken. Dat is, moslims zijn op de eerste plaats het slachtoffer van aanslagen in de naam van de islam.
Ja, veel Afrikanen, zoals in Kenia, ja, toen in Nairobi.
Inderdaad.
Ook, trouwens, zie ons hier zitten, blanke mannen discussiëren over zwarte blues en over moslims, en er zit er geen ene aan tafel. Dat is, het voelt een beetje als roddelen, hè, achter hun rug.
Dat voelt inderdaad wat als roddelen aan. Wat dat Johan daarnet zei over 9-11, waar blijft het protest? Weet je wat mij verbaasd heeft, als ik daar nu opnieuw op nadenk, op die 9-11, hè? Dus 9-11... Ik ga het nooit vergeten. Ik logeerde toen ongeveer in de studio's van de VRT. En we becommentarieerden voortdurend de berichten die binnenkwamen. Dus de luisteraars die mailtjes stuurden. En dat werd dan gegroepeerd. En we gaven daar commentaar op. Op een bepaald moment was ik persoonlijk gechoqueerd. Ik was dus echt gechoqueerd als ik zag hoe dat, dus de Vlaamse luisteraars, de gemiddelde, pakweg, ik zou zeggen meer dan de meerderheid. Dat was zo in de teneur van: de Amerikanen verdienen het eigenlijk. Dat waren geen moslims, hè. Dat waren dus de doorsnee Vlaamse luisteraar die daar zo reageerde. En dat vond ik dus bijzonder chockerend. Vooral beseffende dat een jaar eerder dat ik daar op die toren stond van de WTC met vrouw en kinderen. En dat dus voor hetzelfde geld dat ik er ook niet meer zou geweest zijn.
Dat is omdat u betrokken partij bent op dat moment. Dat is een emotionele reactie dan?
Nee, dat was niet een emotionele reactie, want ik vond dat het dus een onmenselijke reactie was. Of een gedeshumaniseerde, om een ingewikkeld woord te gebruiken. Hoe kan je nu in godsnaam zeggen van, ze hebben het verdiend, die mensen die daar zijn omgekomen, die 3000 mensen die in...
Voor elke individueel slachtoffer is dat een tragedie.
Dat is dus een tragedie. Ja. En dus de helft daarvan zullen waarschijnlijk geen Amerikanen geweest zijn. En men heeft ooit de cijfertjes gegeven, ik ben ze uit het hoofd, ik hou ze niet in het hoofd, maar zijn daar 10-20% moslims bij? Dus met andere woorden, er is op geen enkele manier een legitimering die je kan geven. Je mag nog zo boos zijn op de Amerikanen, om eender welke reden, maar er is geen enkel excuus om een massapoort te plegen. Punt aan de lijn.
Laat ons tussendoor iets eten, want het is al erg genoeg dat het vegetarisch is, maar koud is dat helemaal.
Maar ik heb al geproefd, het is lekker.
Ah, het is lekker, ja. Oké, smakelijk. Interne keuken. Radio 1.
Yeah.
En nu is er verkeer. Op de E314 van Maasmechelen naar Lummen, ter hoogte van Genk, is de weg weer vrij. Sorry, het verkeer vertraagt richting kust op de E40 in Zwijnaarden. En dit weekend moet het verkeer op de E40 tussen Melselen en Waaslandhaven-Oost in beide richtingen over één rijstrook. Professor Koolzaad, we hadden het met u over de haat tegen het Westen, die, als ik u goed begrijp, eigenlijk nog wel redelijk goed meevalt.
Dat valt nog goed mee. Dus ik constateer bij opiniepeilingen dat de waarden... Nee, ik ga het anders vertellen. Er is een ontzettend grote opiniepeiling gedaan gedurende een aantal jaren. Ik denk dat het 3 jaar geduurd heeft. 35 landen werden ondervraagd en ik denk in totaal 60.000 moslims. Dus dat betekent dus mensen die zich bekennen als moslim. Ja. En daaruit bleek dat...
Om te vragen, haat u het Westen, ja of nee?
Ja, dat zijn dus wat...
Waar?
Ja, nee, dat soort vragen, ja.
Hoe gaat het dan? Is dat dan een wetenschapper die ergens...
Ja, dat zijn dus een grote opinie.
...het Egyptische platteland opgaat met... Mag ik u eens een paar vragen stellen?
Ik weet dus niet of het in het platteland gebeurde. Het probleem met dit soort opiniepeilingen dat is dat je eigenlijk de middenklasse ondervraagt. Dat is ook in onze opiniepeilingen zo. Dat
die zijn, kunnen lezen en schrijven.
Die kunnen lezen en schrijven, die een verbinding hebben, een internetverbinding of een telefoonverbinding, die een gsm hebben, dat soort toestanden. Dus je moet daar wel mee opletten. En ik ga er dus vanuit dat opiniepeilingen geen reflectie zijn van, geen perfecte reflectie zijn van...
Nee, en gebeurt dat dan door plaatselijke wetenschappers?
Ja, ja. Dus met andere woorden, dit
dus er wordt een lijst rondgestuurd en hier gevraagd, wil u eens even...
Nee, dus dat zijn een aantal lokale bureaus die worden ingeschakeld met dezelfde set vragen. Mm-hmm. En dat gaat van Indonesië over Egypte naar Turkije. En ik ben ik ben alle landen vergeten. Maar er is een onderzoek dat 2 jaar geleden, geloof ik, is gepubliceerd geweest. Mm-hmm. Gecoördineerd door Gallup, een van de grote opiniepeilingsbureaus. En dat was de grootste bevraging die ooit onder moslims in de wereld werd gehouden. En de titel trouwens, het is een boek van verschenen, daarop gebaseerd. En de titel van het boek is Wie spreekt in naam van de islam? Dus van dat 1,5 miljard mensen die moslims zijn.
Er wordt altijd gezegd, moslims dit, moslims dat. Maar ja, wie zijn dat dan?
Dat is het enige onderzoek dat dus echt representatief is. En dat een aantal... punctuele nationale opiniepeilingen heeft bevestigd, namelijk de waarden waarvan dat wij zeggen dat het westerse waarden zijn, zoals vrijheid bijvoorbeeld, die scoren ontzettend hoog.
Maar wacht, wat vraag je dan? Bent u voor of tegen vrijheid? Ik probeer het mij voor te stellen.
Hoe luistert de vraag? Maar nu vraagt u me echt dat ik even uit het hoofd citeer.
Er is internet als u wil, hè? Dan laat ik het even opzoeken.
John Esposito, dat was de leider van het onderzoeksteam. Maar de conclusie die zij genomen hadden was inderdaad dat waarden als vrijheid bijvoorbeeld zeer hoog scoorden, maar tezelfde tijd, en dan komen we terug op het thema van Jean Ziegler en de haat, tezelfde tijd constateerde men in meerderheid dat het Westen beschuldigd werd van hypocriet te zijn omdat het die waarde van vrijheid niet toekende aan de moslimwereld. Maar wat daar ook uit bleek, dat was een andere opvallende reactie. Men maakte daar blijkbaar een ontzettend groot verschil tussen de Europeanen en de Amerikanen. Dus in de doorsnee... het gemiddelde bleek dus inderdaad dat de Verenigde Staten, maar het was natuurlijk wel de volle Bush-periode, hè, dat de Verenigde Staten een veel negatiever imago had
en dat zou dan nu waarschijnlijk een stuk beter zijn.
Nee, want dat blijkt uit opiniepeilingen van afgelopen maand, dat het Obama-effect, dat fameuze Obama-effect...
Je zou verwachten, vriend van de wereld.
Hè? Ja, ontzettend hoge scoren in Europa, dus een jump van Bush naar Obama van... Is het 40%? Het zal niet veel schelen. Mm-hmm. Behalve in een aantal landen zoals... Nou, het is geen land, ga je maar zeggen. Palestina. Indonesië. Egypte. Dus in een aantal landen die men omschrijft als moslimlanden... Daar zie je dat de ontgoocheling over datgene wat Obama heeft kunnen bereiken met Israël...
Ah ja, omdat die pro-Israëlisch blijkt te zijn.
Dat Obama-effect niet op dezelfde manier speelt als bij ons.
Ja, ja.
Maar ik vraag mij toch af of u de zaak niet wat te veel idealiseert. Ik las bijvoorbeeld een paar dagen geleden nog in de Standaard dat er in Antwerpen, dacht ik, een 6-tal officiële gidsen zijn aangesteld om mensen rond te leiden in de moskeeën. En in dat bladzijde grote artikel daarover met interview werd bijvoorbeeld de vraag gesteld als hier nu een paar homo's komen om de moskee te bezoeken en dan antwoorden die gidsen vlak af, dan leiden we ze niet rond. En ik denk dat ze juist hetzelfde zouden zeggen over atheïsten bijvoorbeeld. Dus dan vraag ik mij toch af op het lokale vlak of eigenlijk die bewondering voor onze vrijheden en verworvenheden wel zo groot is als u wilt laten doorschemeren.
Maar zonder mensen twijfelen, dat is dus inderdaad een probleem.
Dat zijn officiële gidsen, hè?
Ja, maar, ja, maar dat is een probleem. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat er geen moslimradicalen zijn. Maar laten we wel wezen, hè? In Antwerpen lopen daar nog wel wat meer radicalen rond. Nee, Filip, wat ik bedoel is...
Die gidsen goed gescreend. Men heeft er wel voor gezorgd dat er geen 6 moslimradicalen zijn die gidsen zijn. Die 6 gidsen hebben een lange opleiding gevolgd, maandenlang, zijn echt geselecteerd. Ja. Dus u kunt die niet gelijkstellen aan moslim-extremisten.
Maar ik constateer dus dat punt van homoseksualiteit en onder moslims is een even groot probleem als het pakweg 30, 40 jaar geleden in Vlaanderen was. Ik constateer dat het een discussiepunt is. Ik constateer, ook omdat ik erbij betrokken ben...
Ze werden wel niet in elkaar geslagen, hè?
Dat durf ik niet beweren, Johan, dat dat niet gebeurde. Maar goed, maar ik constateer dus gewoon dat het in moslimkringen, onder moslims, dat is een punt van discussie wat het een aantal jaar geleden niet was.
Ja. Er is dus nog een hele weg te gaan, in elk geval. Professor Koolzaad, wat die Jean Ziegler zegt ook, en wat ik vaak in de media ook hoor, is het gaat ooit uit de hand lopen. Er komt een soort grote confrontatie van zij tegen wij, wie zij dan ook mogen zijn. Als ik uw boek heb gelezen, dan denk ik, dat gaat er niet van komen. Hè?
Het zou kunnen. Wat voor mij een ontzettend giftige, explosieve cocktail is, dat is dat groeiende populisme hier bij ons, aan de ene kant, en die irritatie van de elites in groeilanden anderzijds. Die manipuleren, net zoals het hier bij ons gemanipuleerd wordt, dat populisme. Die twee te samen... Als die samenvallen, dan vrees ik dus dat een clash niet kan uitgesloten worden. Mm-hmm. En dan is dus de vraag, hoe ga je daarmee om?
Ja, hoe gaat dat eruit zien? Worst case scenario?
Nobody knows. Laten we duidelijk zijn, niemand kan de toekomst voorspellen. De toekomst moet je maken. En dus als je bewust bent dat dit... voor mij is dit het vraagstuk van de wereldpolitiek, maar ook van de nationale sociale maatschappelijke cohesie in elk van onze landen. Laat jij dat wij tegen zijn gevoel dat de afgelopen 15 jaar is opgekomen, op alle mogelijke vlakken, op alle mogelijke terreinen, in alle mogelijke varianten, laat je dat je samenleving beïnvloeden? Ja. Of ga je daar tegenin?
Het zijn steeds de extremistische minderheden die daar baat bij hebben. Want ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat de doorsnee moslim, om het daar nog eens over te hebben, in die landen die problemen veel minder heeft. Maar alleen leert de geschiedenis ons dat de minderheden, de extremistische minderheden, uiteindelijk hun wil opdringen aan de meerderheden. Dat is bij ons in Europa gebeurd, in de jaren 30.
Tenzij, Johan,
zal in die landen misschien ook aan de hand zijn.
Johan, dat mensen daarvan bewust worden gemaakt en zich daar weerbaar tegen opstellen.
Ja. Door mensen als u.
Laten we nog even heel duidelijk zeggen... Hè. Moslims, hè, dat zijn mensen zoals u en ik aan deze tafel.
Absoluut, natuurlijk.
En dus wij hebben het gevoel, moslims die denken maar aan één zaak, dat is u en ik de kop inslaan en vervolgens de islam vestigen. Die proberen te zorgen voor hun kinderen, die proberen te zorgen dat ze dus eten hebben. Dat zijn mensen zoals u en ik, alleen verschillen ze in één zaak. Ja, bij ons, ze geloven in Allah. Ja. En zoals mijn grootmoeder zei, als God belieft, zeggen zij inshallah.
God moet van ieder zijn getal hebben, zei mijn grootmoeder altijd.
God belieft was het in mijn geval.
Thank you.